een applaus geven. Super bedankt. En terwijl ik achterin stond, ik vind het altijd heerlijk om even ruimte te hebben. Dus ik ben lekker achterin gaan staan en toen dacht ik, daar gaat de preek. Precies gezongen waarvan ik geloof wat God vandaag in zijn agenda heeft staan. En wat ik zo mooi vond is dat we net zongen, nog voordat jij bestond, kende hij je naam. En terwijl we dat aan het zingen waren, leek het wel alsof God tegen mij zei, of hoe je dat ook gewend bent, of de gedachte kwam zo in mij naar boven. Ben, even naar mezelf, ik zie het met jou zitten. En ik had de overtuiging alsof ik even tegen jou wil zeggen, God ziet het met jou zitten. Het feit dat jij op deze wereld bent en er niemand is die er precies zo uitziet zoals jij bent, heeft te maken met een God die zegt, ik zie het met je zitten. Want nog voordat jij bestond, kende hij je naam. Nog voordat jij kon ademen, was het Gods geest die zijn adem inblies en zei, kom tot leven. Want ik zie het met jou zitten. De wereld en jouw omgeving heeft jou nodig. En dat vinden we best raar om te horen, maar het is wel in zijn plan. Want daar had jij geen keuze over. Hij heeft jou hier geplant en neergezet. Ik zou eigenlijk tegen je willen zeggen, zeg eens tegen je buurman of buurvrouw, God ziet het met je zitten. Als een statement, even als een bevestiging. En dat voelt misschien wat raar om te doen, maar het is goed dat we elkaar soms even bevestigen dat God het met jou ziet zitten. En dat hij ons bedacht heeft. Goed, mijn naam is Benjamin Koning. Ik werk 2 dagen in de week voor Royal Mission. Dus sommigen die hier ook het groeijaar doen, die zijn al wat meer bekend met Royal Mission. Ik geloof trouwens de hele gemeente, want er is al wat vaker hier mensen geweest van de RM. RM zeggen we dan, Royal Mission. En ik vind het een eer om vanochtend hier te mogen zijn. Ik vind het leuk om samen met jullie op te mogen trekken. En vooral veel te verwachten van Koning Jezus. Want waar hij komt, daar komt leven. En dat bid ik ook voor deze ochtend. En daar gaat dit stuk ook over waar ik vanochtend in wil duiken met jullie. Maar ik wil altijd, degene die mij wat vaker horen spreken, die weten dat er altijd 2 versen zijn die ik eigenlijk altijd wil aanhalen. En dat doe ik bewust, omdat dat een statement maakt naar mijzelf, maar ook naar elkaar. En ik ga er 1 van de 2 ga ik ook nu noemen. En dat heeft ook te maken met natuurlijk waar ik over ga hebben. Handelingen 10, vers 38. En er staat het volgende. Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was. Want God stond hem bij. Mooie tekst, hè? Wat ik zo mooi vind aan deze tekst is dat de plekken waar Jezus kwam, wat staat er hier? Hij was een weldoener en een weldoener is iemand die altijd goed doet. Dus als Jezus bij mensen op bezoek komt of als hij mensen ziet, dan is hij er altijd op uit om het goede te geven. Om je sterk te maken, om je te bemoedigen. En dat doet Jezus niet uit eigen kracht, maar staat hier, hij is met de Heilige Geest gezalfd en met de kracht van de Geest bekleed. En dan vind ik misschien nog wel het mooiste zinnetje, het laatste gedeelte. Hij genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Wauw. Petrus zegt hier nog eventjes, hey, Jezus deed het echt niet alleen, hè? Hij deed het echt omdat God hem bijstond. Jezus zegt zelf, ik doe alleen de dingen die ik de Vader heb zien doen. Dus als Jezus het goede doet, dan betekent dat we een goede God hebben. Als Jezus het goede brengt hier op aarde, vertelt dat ons dat we een goede God hebben. En dat gaan we ook lezen in het volgende verhaal. En als je wil, mag je met me mee opzoeken Lucas 7. En dan starten we bij vers 11 en lezen we tot vers 17. En dit is zo'n verhaal waarin we de goedheid van de Vader eigenlijk vanuit de hemel de aarde zien raken. En ik hoop dat het je zal bemoedigen. En ik geloof dat het je zal bemoedigen. Niet omdat ik een goede spreker ben, maar omdat Gods woord goed is. En omdat God goed is. Goed. Als je nog aan het zoeken bent, ik ga rustig beginnen. Maar we zullen het vast wel gevonden hebben. Anders luister. Vers 11, Lucas 7, vers 11. Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Nain heet. En zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. En toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. De enige zoon van een weduwe. En een groot aantal mensen vergezelde haar. En toen de Heer haar zag, werd hij met medelijden bewogen en zei tegen haar, wee klaag niet meer. Hij, Jezus, kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan, de dragers bleven stilstaan. En toen sprak Jezus en hij zei, jongeman, ik zeg je, sta op. De dode richtte zich op en begon te spreken en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag. Loofde God met de woorden, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zich om zijn volk bekommerd. En het nieuws over hem, over Jezus, verspreidde zich in heel Judea en de wijde omtrek. Amen. Wauw. Wat een verhaal. Wat een verhaal. Voor Jezus is niets, maar ook niets onmogelijk. En als hij zegt, ik doe alleen de dingen die ik de Vader heb zien doen, wat doet Jezus hier? Hij brengt een jonge man tot leven. Wat zegt dat over God de Vader? Dat hij er altijd op uit is om het leven aan ons te geven. Goed. Het verhaal begint best wel bijzonder. Jezus komt uit de stad, als je even wat vers hiervoor zou gaan lezen, komt uit de stad Capernaum. En hij vertrekt van Capernaum naar Nain. Jezus onderweg, en als je even, ik dacht, ik ben hier niet zo heel goed in, dus laat ik eens even via Google Maps eens opzoeken hoe lang dat moet geduurd hebben, zo'n reis. Nou ja, dan ben je 8 tot 10 uur bezig, zonder pauze geloof ik, om gewoon een voettocht af te leggen van Capernaum naar Nain. In die tijd maakten ze nogal reizen, en dat ging ook allemaal te voet. En Jezus staat daar, die ging daar met een hele menigte. En ik heb wel eens nagedacht, als wij in de Bijbel lezen dat het gaat om een menigte, dan ging het soms echt wel om, niet om 2, 3 mensen. Het ging misschien wel om honderden. Ik weet het niet. Hier staat geen getal, maar als er een menigte staat, geloof ik dat het niet alleen maar Jezus was met zijn 12 discipelen, maar dat er menigte mensen waren. En dat lezen we ook in de verhalen, want als je dit verhaal door gaat lezen, of het volgende hoofdstuk, dan staat daar in Lucas 8 dat Jezus naar het huis gaat van Jairus. En dan is daar een bloedvloeiende vrouw die ook even intussen doorkomt. En dan staat er dat iedereen hem aanraakte. Het was blijkbaar altijd druk waar Jezus was. Dus zelfs die voettocht vanuit Capernaum en op reis zijn naar Nain, daar waren zoveel mensen die waren mee met Jezus. En dan moet je even dit goed voorstellen. Dat de groep die met Jezus meewandelen, die waren waarschijnlijk vol vreugde. Vol vuur, vol verlangen. Ze hebben Jezus wonderen zien doen. Ze hebben Jezus horen prediken. Ze hebben zelfs besloten om hun eigen stad achter te laten en met Jezus mee te gaan. Dus er was blijkbaar een honger, een vreugde van, hier wil ik bij zijn. Bij Jezus wil ik horen. Ik wil zien wat hij doet. Ik wil horen wat hij doet. Ik wil erbij zijn. Voel je het? Waarschijnlijk vol vreugde en verwachting. En zo zijn ze onderweg naar Nain. En dan stel ik me dit voor, als het een grote menigte was, misschien was het wel zo, hè, binnenkort komt het WK, en waar zijn wij Hollanders heel goed in, dat we zo'n oranje mars maken en dan op weg gaan naar zo'n stadion. Ja, en ik probeer verhalen even heel levendig voor me te zien, want dat helpt mij. Misschien ging Jezus wel met zoveel mensen heen, dat ze menigte naar de stad Nain. En dat ze vol vreugde zijn, want Jezus gaat een nieuwe stad in. Ik zei het al, mensen die onder de indruk waren van de werken van Jezus. Misschien zaten hier ook wel mensen in deze groep die met Jezus meewandelden, die zelf wel bevrijd waren, die zelf genezing hadden ontvangen, die zelf aangeraakt waren. Dus die wisten precies wat Jezus kon. En die zijn onderweg. En dan vlak voordat ze de stad binnenkomen, worden ze geconfronteerd met verdriet en ellende. Een confrontatie met het donkerste wat er wel in je leven kan gebeuren, dood. Dus dan heb je dus, want hier lazen we net, hier Nain, daar komt een rouwstoet uit. Er komt een rouwstoet uit de poort van Naïn. En dat loopt naar buiten, omdat het tijd is om een zoon, een enige zoon van een weduwe te begraven. Dus hier heb je een blije stoet. Mensen vol leven en vreugde. En hier komt een stoet voorbij die aan het rouwen is en verdriet heeft. En dat voelt best wel apart. En die twee, die ontmoeten elkaar. Een botsing tussen leven en dood. Tussen vreugde en verdriet. Tussen vieren en een botsing met ellende. En dat bam, dat clasht met elkaar. Dat kan niet anders. En laten we eerlijk zijn. Ik herken mij hier best wel vaak in. De botsing tussen het ene moment vreugde ervaren en het andere moment geconfronteerd worden met de gebrokenheid die er is in de wereld. In mijn eigen leven, misschien herken je dat wel, je hebt je hart aan Jezus gegeven, je probeert hem in alles te volgen, je bent onder de indruk van wat hij kan en wat hij doet, maar terwijl je onderweg bent in het leven, ik zei het al, kan het zomaar zijn dat je in botsing komt met die gebrokenheid. Gebrokenheid in de wereld. Maar laat ik hem dichterbij halen. Is ook trouwens in de wereld. Misschien wel ziekte kan het zijn in jouw familie. Misschien wel scheiding. Misschien loopt het niet goed op je werk. Misschien, en vul maar in. En misschien zit je hier wel en dat je zegt, ik ben letterlijk geconfronteerd met dood. Dat je iemand hebt los moeten laten in je leven. Los hebt moeten laten in je gezin. Los hebt moeten laten in je familie of vrienden. Vol vreugde. Maar dan kunnen er situaties zich voordoen in je leven, waardoor je geconfronteerd wordt met dood en ellende. Dat is eigenlijk wat dit verhaal mij zo laat zien. En laat ik een verhaal vertellen over mijn eigen leven. En ik heb daar twee verhalen over. En ik begin bij de eerste. Toen ik nog heel jong was, heel jong, ik ben nog steeds wel jong, maar toen ik 16 was, raakte echt God mijn hart aan. En wist ik, ik ga achter Jezus aan. Heer, alles voor u. Dat ontstond en die honger was ook niet weg te halen. En misschien herken je dat wel. Dus oké, weet je, sterker nog, ik kies ervoor om mijn oude leven achter me te laten. Ik laat me dopen en daarmee zeg ik, niet meer mijn leven is belangrijk. Ik wil leven tot eer van u. Ik wil u volgen. Alsof daar mijn voetreis, Capernaum, begon. Alsof daar mijn reis met Jezus begon en ik met hem onderweg was. Net als die hele menigte, die ook bevrijd en genezen waren en met Jezus onderweg gingen. Zo begon mijn wandel met Jezus, vol van die kracht, of tenminste die vreugde en verlangend naar meer van Jezus. Totdat er op een dag kwam dat mijn vader ernstig ziek werd. Vreugde, bam, botsing met verdriet. Want hij was dusdanig ziek dat artsen zeiden, we kunnen niks meer doen. We moeten hem opgeven. En uiteindelijk moet ik ook gewoon eerlijk toegeven, hij is zelfs overleden. Dus hier wandelde ik vol met vreugde en alle vertrouwen dat Jezus met me meewandelde. En toch kwam er iets in mijn leven waardoor ik geconfronteerd werd met dood en verdriet en ellende, wat er ook zo plaats is in de wereld. Of een ander moment. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden, ik denk 3 jaar geleden, dat mijn vrouw en ik ontdekten dat we in verwachting waren. Zwanger. En ik weet nog heel goed dat we zo dankbaar waren dat we een tweede kindje mochten ontvangen. Vol vreugde waren we, dankbaar en we hebben God aanbeden, Heer, u kan alles en voor u is niets onmogelijk en we mogen een nieuw leven ontvangen. We hebben het gevierd. En 's avonds gingen we het vertellen aan mijn schoonouders als eerste van, weet je, jullie worden opnieuw opa en oma. En we waren vol vreugde, dankbaar zijn voor wat Jezus heeft gedaan. En in die nacht kreeg Meerte, mijn vrouw, bloedingen. En toen wisten we, dit is foute boel. Het zijn best wel heftige voorbeelden. Het kan ook misschien minder heftig zijn. Maar voel je dat we zo in het leven kunnen staan vol vreugde. Maar soms ook botsen met verdriet en ellende. En wat er dan vaak gebeurt. Is dat we vergeten dat we met Jezus onderweg zijn. Wat er vaak gebeurt is dat we vergeten dat de wandel zijn we gestart met Jezus. Dus te midden van die botsing, wie is daar ook? Jezus. Wie heeft het beste met ons voor? Jezus. Voor wie is het niet zo mogelijk? Jezus. En ik geloof in het ziek zijn van mijn vader Jezus, mijn vader kon genezen. Ik weet dat hij nu ook geneest in de hemel is. Maar in alle onrust moest ik wel weer beseffen. Maar Jezus, u bent bij mij. En dat zien we in dit verhaal. En wat gebeurt er vaak, en ik stelde me dit verhaal ook nog eens een keer voor, dat zag ik laatst gebeuren bij ons. Hè. Ik blijf even, misschien niet zo'n heel fijn thema, maar even bij de dood. Laatst in ons dorp, ik kom uit Putten, was er een begrafenisstoet. En wat gebeurt er dan? En dat had ik me niet zo goed gerealiseerd, maar als zo'n begrafenisstoet begint te rijden op weg naar de begraafplaats, iedereen die onderweg even zo'n stoet zit, die gaat stilstaan. Uit respect voor degene die overleden is en voor de familie. Wat doet Jezus in dit verhaal? Hij loopt dwars naast toe. Jezus heeft iets tegen de dood, maar Jezus stopt nooit bij de dood. Ik hoor, ja, sommigen voelen hem. Jezus heeft iets tegen de dood. Hij stopt nooit bij de dood. Jezus weet dat één aanraking van mij kan alles tot leven brengen. En dan loopt hij naar die vrouw toe en dan staat er in vers 13, we hebben het net gelezen, dan staat er dit. Toen de Heer, en dat gaat over Jezus, toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar, wee, klaag niet meer. Als Jezus medelijden voelt, en we lezen dat, komt hij altijd in beweging. Maar het zou je maar gezegd worden. Hé joh, stop eens met huilen. Wee, klaag niet meer. Dat had niet iemand tegen mij moeten zeggen toen net mijn vader overleden was. Wee, stop eens even met huilen joh. Ja, maar ik zeg het al, ik bedoel het wel met alle heiligen. Ik probeer het voor me te zien. Jezus zegt dit wel tegen die vrouw. Stop met huilen. Mag je dan niet huilen? Als er ellende en verdriet is? Als je hier vreugde ervaart, maar in één keer bots je met gebrokenheid, mag je dan niet huilen? Tuurlijk mag je huilen. Wat doet Jezus wanneer hij hoort dat Lazarus dood is? Hij weende. Het kortste vers in de hele Bijbel. Hij weende. Jezus huilt ook. Maar Jezus wil in dit gedeelte ook leren, kom op. In deze ellende, in vreugde en verdriet, ik ben er al. Tijd. En waarom vraagt hij soms aan ons, wil je stoppen met huilen? Niet omdat hij zegt, je mag niet huilen, maar zou je je hoofd weer omhoog willen heffen? Want ik ben erbij. En dan is het, door alles heen vind ik rust, wat we net zongen. Door alles heen, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt, kan hij rust geven. Een van zijn namen is de Vredevorst. En misschien zegt Jezus wel, wanneer je maar blijft kijken naar jezelf en maar in die verdriet blijft hangen, wat je vaak doet, is je hoofd naar beneden, dat hij zegt, dan vergeet je te kijken naar boven waar het leven is. Jezus zegt, stop, stop met huilen. Stop met weeklagen. Vergeet niet dat ik er ben. Je mag huilen, maar nodig mij uit. En Jezus, die spreekt deze woorden, wat best wel raar voelt, dat je dus niet mag huilen, want zo zou het best wel eens over kunnen komen. Maar hij kan deze woorden zeggen. En waarom? Jezus heeft niet alleen met haar te doen, Jezus gaat ook iets voor haar doen. Soms roept Jezus even ons de aandacht erbij, omdat hij wil laten voelen, ik wil wat doen. Ik wil ingrijpen. Maar dat kan alleen als je me in de ogen aankijkt. Dat kan alleen als je ziet dat ik bij je ben. Anders zie je het niet. En dan vers 14. Hij, Jezus, kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan, en de dragers bleven stilstaan. En hij zei, jongeman, ik zeg je, sta op. Weer zoiets apart. Hier zegt Jezus, stop even met huilen. Maar ik heb net uitgelegd waarom. En hier spreekt Jezus tegen een dode man. Ik weet niet hoe dat met u is, maar dat vind ik best wel bijzonder. Jezus spreekt tegen dood. Iemand die dood is, ja kom, sta op. Ja, hoe dan? Zijn oren zitten toch ook dicht? Als Jezus spreekt, komt alles tot leven. Wat doet God? Hij sprak de schepping, hij sprak en het was er. Iets wat er niet was, door de woorden van God, kan er in één keer zijn. En dat gebeurt in dit stukje ook. En hij doet nog iets opmerkelijks. Jezus raakt de lijkbaar aan. Wat mocht helemaal niet in die tijd. De dragers blijven ook direct stilstaan en die weten gewoon niet, wat doe je? Omdat ze waarschijnlijk Jezus ook niet kenden. En wat zei de wet tegen in die tijd? Je mag nooit een lijkbaar aanraken, want als je dat doet, dan identificeer je met de dood. Met onreinheid. Dat stond als teken van onreinheid. Dus wanneer jij een lijkbaar aanraakte, was jij ook onrein. En Jezus doet het. En het laat iets zien. Dat Jezus jou en mij wil ontmoeten. Jou en mij ons leven wil aanraken. Daar waar we ook zitten. Hij zal nooit bang zijn dat wij hem vies maken, onrein maken met waar wij mee worstelen. Maar hij weet, wanneer ik jou aanraak, gaat het niet mij beïnvloeden. Maar mijn aanraking gaat jou beïnvloeden. Wanneer ik jou aanraak, word ik niet vies van jouw zonde en van waar jij tegenaan loopt en van ellende. Wanneer ik jou aanraak, gaat mijn kracht en mijn leven over jou uitstromen. En gaat de schoonheid schitteren. Daarom is Jezus nooit bang om ons aan te raken en om dichterbij te komen. Jezus wil jou ontmoeten zoals je bent. En dan zegt hij dus, jongen, sta op. In het Engels, get up. Ik ga even wat krachtiger. Get up, come on, sta op. Ik zei het al, hij sprak en hij was er. Ik zou willen vragen, zou je met mij willen gaan staan? Lieve Jezus. Ik geloof dat God vanochtend echt ons wil bemoedigen. Je wil aanraken met zijn kracht deze ochtend. Zoals hij ook gewoon die lijkbaar aanraakt. En dat die jongen tot leven komt. Dat hij gewoon vanochtend tegen je hart wil spreken. Sta op. Kom tot leven. En het kan zijn dat je hier in de kerk zit en dat je vandaag juist bij de groep hoort die zegt, ik voel juist de vreugde van God en ik wandel met hem mee. En het gaat goed. Maar het kan ook zijn dat je aan deze kant komt en dat je na-in vertrekt omdat je door moeilijkheden heen gaat. En het kan wel die dingen zijn wat ik net benoemd heb. Dat je worstelt met scheiding of dat je moeite hebt op je werk of om rond te komen. Of vul het maar voor jezelf in waar jij tegenaan loopt. En tegen beide zegt God, of je nou in de vreugde staat of in de verdriet staat, kom op, sta op. Mag ik betrokken zijn in je leven? Wil je weten dat ik gewoon in het midden ben? Stop, kijk naar mij, ik ben er voor je. Het is Jezus' verlangen dat we weer tot leven komen en vol worden van zijn kracht. En wat ik zou willen vragen, als je het wilt, zou je je handen gewoon met mij willen openen? Wie zegt, ik verlang hierna trouwens. Ik verlang naar die kracht van God. Ik heb het nodig. Omdat ik het moeilijk heb. Of omdat ik juist misschien een bemoediger wil zijn voor hen die het moeilijk hebben. Ja. Heer Jezus, hier zijn we. En we hebben onze handen geopend. En ik wil u uitnodigen op dit moment. Dat u komt met uw Heilige Geest, met uw kracht. En we weten dat u hier bent. Maar door te zeggen, we nodigen u uit, willen we ook echt zeggen, Heer, hier zijn we. Hier zijn wij, voor u. En ik bid, Heilige Geest, dat u ons hart opent, Heer. Heer, dat we stil zullen staan, zullen kijken naar u en zullen zeggen, hier zijn we. En raak ons leven aan, Heer. Laat uw kracht opnieuw over ons komen in de naam van Jezus, zodat we tot leven komen. En als we juist heel veel vreugde op dit moment ervaren met u wandelen, dan bid ik dat we een bemoediger zullen zijn voor degenen die het moeilijk hebben, die botsen tegen verdriet. En ik bid dat als we in die stoet van vreugde zitten, dat we ons niet laten weerhouden door dood en ellende, maar doorgaan omdat u met ons mee wandelt en zeggen, samen gaan we weer terug de stad in, vol leven. En ik bid ook voor moed en kracht uit voor degenen die zeggen, ik heb het op dit moment heel zwaar. Ik heb het moeilijk en ik ga door moeilijke omstandigheden heen. En eigenlijk voel ik me wel alsof ik sta in die stoet die uit de stad komt. Die het moeilijk heb. Die aan het rouwen is of niet verder kan. Heer Jezus, grijp in. En ik bid dat je hart en je leven, je lichaam, je ziel weer tot leven komt in de naam van Jezus. Heilige Geest, waai over ons, dit moment, over ons allemaal. Vul ons leven
In Jezus' naam. U bent goed, Heer. U bent mooi. Heer, en ik geloof dat alles moet vluchten voor uw stem. Dat alles plaats moet maken wanneer u begint te spreken. Spreek tot ons hart. Spreek tot ons ziel. En ik spreek tot je leven. Kom tot leven. Ontvang nieuwe kracht. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo een lied zingen. En ik wil eigenlijk aan je vragen. Als je dat wil. Als je zegt. Die boodschap is voor mij. Ik voel me juist alsof ik na in verlaat. Ik heb kracht nodig om door te kunnen blijven gaan. Dan zou ik gewoon willen vragen om tijdens het lied gewoon in de gangpad te gaan staan. En dan wil ik gewoon kort je zegenen. Gewoon de handen opleggen. Gewoon zeggen, ontvang het leven. En dat wil ik gewoon uitspreken. Ik ga niet heel lang voor je bidden, maar precies wat Jezus doet, sta op. Gewoon verwachten dat God zijn kracht over die woorden spreekt. En als je zegt, ja, maar ik zit juist niet in ellende en verdriet, maar ik wil er zijn voor die anderen en ik heb de kracht van God nodig om altijd een bemoediger te zijn voor hen die het moeilijk hebben, dan wil ik ze vragen, ga gewoon in het gangpad staan als je gezegend wil worden, want dan spreek ik de kracht van God over je uit, dat je mag uitdelen in die kracht. Je mag uitdelen. De preek begint, dat er vreugde is en dat er een botsing is tussen ellende en verdriet. Maar het eindigt met dat Jezus iedereen in volle glorie, in volle vreugde de stad binnenleidt. Precies het werk van Jezus. Hij is gekomen om leven te geven in al zijn volheid. Hij is gekomen om te herstellen en te bekrachtigen, zodat iedereen met hem mee kan gaan naar de hemel, waar geen verdriet meer is, waar geen ellende meer is, waar geen dood en verderf is, maar leven en glorie. Leven en glorie. En dat bid ik over je uit. Leven en glorie. In de naam van Jezus. En te midden van dat je soms zo geconfronteerd kan worden door ellende en verdriet, bid ik toch een vreugdevolle boodschap toe. Dat je mag weten dat alles onderworpen is aan Jezus. En Hebreeën schrijft dan, alles zal moeten buigen voor Jezus. We zien het alleen nog niet alles. Omdat we nog steeds in die gebroken wereld leven. Maar wel, wie we wel zien, is Jezus. En voor hem is niet zo mogelijk. Dus waar je ook zit, nodig hem uit. Durf hem maar in de ogen aan te kijken. Zeg hem, hier ben ik met mijn ellende. Hier ben ik met mijn verdriet. Grijp in, Heer. Want u kan het. En dan wil ik nog één ding afsluiten. Ik had dit niet voorbereid. Het gaat een beetje rommelig. Maar er schiet nog één gedachte naar boven. En dat heeft te maken met het geloof hebben als een kind. Even los van de preek. Vindt u het goed? Maar ik had de overtuiging vanochtend aan mijn dochter te vragen. Of te praten over dat ik hier naar jullie toe mocht. Toen zei ze, mijn dochter is 4 jaar, papa, je moet bidden voor iemand met knieën. Dus als straks de dienst wordt afgesloten en je hebt last van je knieën, wil ik gewoon voor je bidden. Ik wil gewoon gehoorzaam zijn en dat geloof hebben wat zij heeft. Geloof als een kind, ik wil gewoon voor je bidden. Dus herken je hierin, kom dan straks naar me toe. Ik geef hem over aan jou of aan jullie.